Wij gaan vanavond weer uit Leviticus 23 lezen, maar we zullen straks ook uitvoeriger over Leviticus 16 spreken. Leviticus 23, waar wij de vorige keren al gelezen hebben over het Pascha, Pesach, over het feest van de ongezuurde broden, Matzot, over de eerstelingsgarven en het wekenfeest, Pinksterfeest, Shavuot. En nu gaan we lezen over Nieuwjaarsdag, het Joods nieuwjaar dan wel te verstaan, en over de grote verzoendag. Leviticus 23 vanaf vers 23. En de Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten, in de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten, en gij zult de Heere een vuuroffer brengen. En de Heere sprak tot Mozes: maar op de tiende van die zevende maand is de verzoendag. Een heilige samenkomst zult gij hebben, en gij zult u verootmoedigen, en de Heere een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij geen allerlei arbeid verrichten, want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht van de Heere uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal ik verdelgen uit het midden van zijn volk. Geen allerlei arbeid zult gij verrichten, het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Het zal u een volkomen sabbat zijn, en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand des avonds, van avond tot avond, zult gij uw sabbat vieren. Tot zover de lezing uit het woord van God. In Leviticus 23 kunnen wij in het totaal, als ik de sabbat even niet meereken, die staat er aan het begin wat apart, vinden wij zeven hoogtijden in Israël. De Moadim, dat zijn de bestemde tijden. De tijden die de Heere God bepaald heeft. Ik aarzel wat om ze zeven feesttijden te noemen, want Grote Verzoendag kun je toch eigenlijk niet zo goed een feestdag noemen. Het is een dag van verootmoediging. Maar het zijn wel zeven hoogtijden, zeven bepaalde tijden. Vier daarvan, die we tot dusver hebben overdacht, vinden we in de eerste maand met als uitloper het Pinksterfeest, het Wekenfeest, in de derde maand, dat in de Joodse traditie ook wel de Atzeret, de sluitingsbijeenkomst, de afsluiting van de paastijd wordt genoemd. De zeven weken van Pesach tot Shavuot, van Pasen tot Pinksteren. Dan is er een lange tijd zonder feesttijden. In die tussentijd kent Israël tegenwoordig de treurdagen die in de zomer vallen en de drie bijzondere treurweken in augustus zo ongeveer. Maar die staan hier niet in Leviticus 23, die stammen uit veel latere tijd, hoewel er wel in de Bijbel op gewezen wordt. In het boek Zacharia in hoofdstuk 7 wordt en 8 wordt gewezen op deze treurdagen, deze vastendagen die Israël toen al onderhield en die allemaal te maken hebben met de val van Jeruzalem en van de tempel. Maar er is dus een lange periode hier in dit hoofdstuk vanaf de derde maand tot de zevende maand. En als u bedenkt dat het Pinksterfeest zijn vervulling gevonden heeft, in eerste instantie althans, in Handelingen 2, en dat daar de geschiedenis van het volk van God begint van de nieuwtestamentische periode, dan zou je kunnen zeggen dat die hele periode van de vierde tot de zevende maand eigenlijk de periode is waarin wij nu nog steeds leven, profetisch gezien. En die wijzen dan vooruit naar die bijzondere zevende maand, een heel drukke maand, door een grote Joodse schrijver, Philo van Alexandrië, een heilige maand genoemd, omdat daarin maar liefst drie heilige feesttijden vallen. En zoals die eerste vier hoogtijden, van de eerste tot en met de derde maand, te maken hebben met de eerste komst van de Heer Jezus in deze wereld. Zijn lijden en sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest. Zo hebben deze drie hoogtijden in de zevende maand te maken met het grote herstel van Israël in de eindtijd. Je kunt ze wel toepassen ook op de christelijke gemeente van onze tijd, maar ze hebben heel in het bijzonder een vervulling in de eindtijd. De zevende maand is een bijzondere maand, zoals de zevende dag van de week voor Israël een bijzondere dag is. En in die zevende maand hebben we dan allereerst op de eerste dag, dat wat in de Bijbel genoemd wordt de dag of de gedenkdag van het bazuingeschal, daar komen we zo op terug. En dan op de tiende van de maand, de grote verzoendag. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws steeds verzoendag, Yom HaKippurim. Wij korten dat af tot Yom Kippur, een uitdrukking die ook niet in de Bijbel voorkomt. En waarom dat ooit de grote verzoendag is gaan heten, het is zeker een grote dag, maar dat woord grote staat er eigenlijk niet bij. Yom Kippur betekent dag van de verzoening. En dan op de 15e maand van de dag van de maand, de 15e dag tot de 21ste dag, daar hopen we het de volgende keer over te hebben, vindt het loofhuttenfeest plaats, Sukkot. Van de 15e tot de 21ste, dat zijn 7 dagen, en daarop volgt dan de 22ste, een 8ste dag, Shemini Atzeret geheten, een 8ste, dat is tegelijkertijd een afsluiting van dat loofhuttenfeest en van alle grote hoogtijden van die zevende maand. En dan als extraatje volgt daar in de Joodse traditie nog de 23ste van de maand op. Simchat Torah, de vreugde van de wet. Daar hopen we het de volgende keer over te hebben. Nu kijken we naar niet alleen naar die tiende van de maand, naar Grote Verzoendag, maar ook naar die eerste. Merkwaardig is dat die dag in de Joodse traditie genoemd wordt Rosh Hashanah. Dat betekent het begin van het jaar. Zeg dus maar het Joodse nieuwjaar. Die uitdrukking komt nergens in de schrift voor. Ja, 1 keer, maar dan in een heel andere betekenis. Maar niet in deze betekenis. Niet als verwijzende naar deze eerste dag van de zevende maand. En u zegt meteen, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, want nieuwjaarsdag, dat is de eerste dag van de eerste maand. Maar u herinnert zich nog dat dat wat ingewikkeld ligt. Ik heb u in het begin uitgelegd dat Israël in feite, en dat zie je ook overal in het Oude Testament terugkeren, 2 jaren kent, 2 soorten kalenders. De burgerlijke kalender, die begint in de lentemaand, en de liturgische of de godsdienstige kalender, pardon, die begint in de lentemaand. De burgerlijke kalender, die begint hier in de zevende maand. Ik begin er zelf al van in de war te raken. Want in de ene is de zevende maand de eerste maand geworden, en in de andere is de eerste maand de zevende maand geworden. Met andere woorden, de eerste dag van de zevende maand op de godsdienstige kalender is de eerste dag van de eerste maand in de burgerlijke kalender. Vandaar dat in de Joodse traditie, hoewel men ook getrouwelijk van de zevende maand spreekt, men die dag nog steeds in ere houdt als het Joodse nieuwjaar. En zo is dus op 30 september in dit jaar is het jaar 5761 begonnen in de Joodse kalender. En daar zullen we even wennen als wij zo langzamerhand uitrekenen dat wij nog 14 dagen van ons nieuwjaar af zijn. Dat nieuwjaar van ons, daar moet u maar niet al te veel waarde aan hechten. U geeft toch geen gehoor aan mijn woorden, maar ik wou het toch even gezegd hebben. Want er is al wat met die kalender gerommeld. Als u bedenkt dat september de 9e maand is, maar in werkelijkheid 7e maand betekent, en oktober betekent 8e en november 9e en december 10e maand, dan ziet u dat vroeger het jaar in onze wereld op 1 maart begon. Vandaar dat er voor februari maar 28 dagen overschoten. En daarna is het verplaatst om een of andere reden naar januari, is allemaal vrij willekeurig. Als u de Bijbelse kalender aanhoudt, dan is dat Joods nieuwjaar, ja. Wanneer? De Joodse kalender kent maar liefst 4 nieuwjaarsdagen. Die krijgen er geen genoeg van. Want je hebt de eerste dag van de eerste maand op de godsdienstige kalender, de eerste dag van de zevende maand. En dan heb je nog het Joodse nieuwjaarsfeest van de bomen. Maar goed, die andere twee zijn de belangrijkste. En eigenlijk is de belangrijkste Rosh Hashanah deze dag. Die in de Bijbel een andere naam heeft. Die in de Bijbel genoemd wordt. Dan moet ik even nadenken. Zichron Teruah. Teruah betekent bazuingeschal. Teruah is het geblaas, het geschal op de shofar, op de ramshoorn. En dat woord Zichron betekent, komt van een werkwoord dat betekent gedenken. Een mooie vertaling zou dus zijn een gedenkdag met bazuingeschal. En op andere plaatsen wordt het ook genoemd Yom Teruah, de dag van het bazuingeschal. U vindt deze dag hier in Leviticus 23 en ook in Numeri 29, in de eerste 6 verzen wordt deze dag beschreven. Voor Israël is die dag daarom vooral zo belangrijk, niet alleen maar omdat het nieuwe jaar begint, maar ook omdat het de eerste is van de Yamim Noraim. Dat zijn de verschrikkelijke dagen, de ontzagwekkende dagen. Een periode van vasten en boetedoeningen die doorgaat tot en met de 10e dag, dat is de grote verzoendag. En eigenlijk, als je het helemaal goed zou willen doen, dan moet je al een maand eerder beginnen, in de maand Elul. Die heeft dan zo ongeveer 30 dagen, dan komen er 10 bij en dat zijn precies 40 dagen. Daar zit ook nog een heel verhaal achter, dat in de Joodse traditie, je kunt het trouwens ook wel uitrekenen, in het boek Exodus, Mozes 3 maal 40 dagen op de Sinaï is geweest. En die 3e maal was om het 2e stel stenen tafelen te ontvangen. En toen is hij op de 1e van de maand Elul de berg opgestegen en precies op de 10e van de maand keerde hij terug op grote verzoendag. Was in zekere zin ook een verzoening over Israël toen God door die 2e stel stenen tafelen duidelijk maakte dat hij een nieuw begin met Israël wilde maken. 10 dagen van verootmoediging. 10 dagen van bezinning. Dat zijn de ontzagwekkende dagen, zei ik al. Men noemt het ook de tijd van de teshuvah. Dat betekent letterlijk de tijd van de terugkeer. Het woord shuv, het werkwoord, betekent zowel terugkeren, letterlijk, naar huis terugkeren. Ook Israël dat uit de ballingschap terugkeert naar het land. Maar het betekent ook bekeren, omkeren naar God toe, bekering. Het is een tijd van bekering, van omkering naar de Heere God. Er wordt in die tijd heel veel seligot uitgesproken, dat zijn de boetegebeden. Het is een tijd waarop Israël zich bezint op zichzelf, op zijn zonden, op de vraag hoe het staat tegenover de Heere God, de God van Israël. Er is ook een Joodse traditie die zegt dat het de tijd is dat Israël opnieuw in het boek des levens zal worden ingeschreven, ja of nee. Maar vooral op grote verzoendag komt dat heel treffend tot uitdrukking in de laatste gebeden die in de synagoge worden uitgesproken. Die vraag: zal ik in het boek der levenden mogen staan of in het andere boek van de veroordeelden? Profetisch is dit allemaal zeer belangrijk. Denk eens aan die shofar, die ramshoorn. In de Joodse traditie wordt die ramshoorn in verband gebracht met Genesis 22. Met die ram die daar vast zat in de struiken nadat Abraham Isaac had willen offeren. Dat is dan niet gebeurd. In plaats daarvan stierf deze ram. Dat is de basis. Dat verhaal wordt ook gelezen met het nieuwjaar. Het Joodse nieuwjaar. En dat geeft ook eigenlijk al een nieuw begin aan. Vooral als je bedenkt dat dat offer van Isaac, of de ram in plaats van Isaac, een heenwijzing is naar het offer van de Heer Jezus. En daarmee zijn we ook precies natuurlijk profetisch waar we wezen moeten. Want elk nieuw begin, of wij een nieuw begin maken in ons eigen leven, een nieuw begin maken in de gemeente waartoe we behoren, een nieuw begin maken als volk van God, als we denken ook aan de eindtijd en straks het nieuw begin dat God met Israël maken zal, dan is dat altijd gebaseerd op het offer van de ware Isaac. Op het offer van de Heer Jezus. Die shofar, die ramshoorn, is als het ware een bazuingeschal ter ere van God die zijn volk niet in de steek laat. Die dat volk verlost, die het bijeenroept uit alle volkeren. Het is de moeite waard alleen al eens na te gaan in het Oude Testament hoe vaak daar sprake is van het bazuingeschal, het hoorngeschal, het blazen op de shofar, op de ramshoorn. Als een, bijvoorbeeld in Numeri, in de prachtige profetieën van Bileam, het bazuingeschal, het geklank van een koning is bij Israël. Die bazuingeschal is een herinnering aan zoveel dingen, ook aan de koning uit het huis van David. Het geklank is een verwijzing naar de Messias. In Joël 2 is de bazuin ook een herinnering, een oproep tot boetedoening, tot samenkomen, tot gebed en heiliging en nieuwe toewijding aan de Heer. En dat past natuurlijk ook heel goed bij Nieuwjaarsdag, de dag van het bazuingeschal. Er wordt in Psalm 89 gesproken over dat volk dat de jubelroep kent, het geklank van de bazuin. En ik lees u een paar teksten heel in het bijzonder uit Jesaja 27. Omdat daar heel in het bijzonder sprake is van het toekomstig herstel van Israël. In Jesaja 27 vers 13. En het zal te dien dagen geschieden dat er op een grote bazuin geblazen zal worden. En zij die verloren waren in het land Assur, en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de Heere op de heilige berg te Jeruzalem. En als u even tevoren in vers 12 kijkt, dan staat er: gij zult ingezameld worden, één voor één kinderen Israëls. Die bazuin heeft dus vele kanten. Hij is een oproep tot bekering, een oproep tot bezinning. Maar hij is ook een herinnering aan de verbondstrouw van God. Hij is ook een aankondiging van het bijeenverzamelen van Israël. En het herstel ervan in het land. Maar ook het herstel ervan in de gemeenschap met de Heere God. Als u met me meegaat naar het boek Zacharia, dan vindt u daar zelfs, om zo te zeggen, een heenwijzing naar alle drie de feesten in de zevende maand van Israël. In Zacharia 9, waar we eerst horen over de koning die komt, rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel. In Zacharia 9 vers 9, natuurlijk een prachtige heenwijzing naar de komst van de Messias. Dan lezen wij in vers 14, dan zal de Heere hun verschijnen. En zijn pijl zal als de bliksem uitschieten. En de Heere, Heere zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstorm. Vers 16. Zo zal de Heere hun God hen te dien dagen verlossen als de kudde die zijn volk immers is. Ja, ze zijn kroonjuwelen die zullen blinken in zijn land. Hier is het blazen van de bazuin het signaal van de uitredding van Israël en de bijeenvergadering in zijn land. Maar u hebt gezien, ik heb het u gezegd, dat bijeenvergaderen begint niet onmiddellijk met vreugde. Rosh Hashanah is het begin, een nieuw begin. Een begin dat onmiddellijk al verbonden wordt met de verbondstrouw met God. Maar daar mag je nooit lichtvaardig over denken. Bekering gaat plaats met verootmoediging, met een verbroken en verbrijzeld hart. Dat wordt niet erg positief gesproken over degene in Matthäus 13 in de gelijkenis die het woord terstond met vreugde aannemen. Daar ontbrak juist deze teshuva, deze omkering, deze verootmoediging voor de Heere God. En daarom lezen we in Zacharia 12 over deze verootmoediging. Als straks Israël geconfronteerd zal worden met de Messias, dan wordt daar in vers 10 over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgegoten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Dat zijn de dagen van verootmoediging. En dan loopt dat uit in hoofdstuk 13 vers 1. Op deze woorden. Te dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. Dat is grote verzoendag. Op de verootmoediging volgt de verzoening. En dan ten derde, maar daar hopen we het de volgende keer over te hebben, horen we dan in hoofdstuk 14, vers 16, hoe in het Messiaanse Rijk de volkeren zullen optrekken jaar tot jaar, om zich neer te buigen voor de koning, de heren der heerscharen, en het loofhuttenfeest te vieren. Dat is de derde. Maar nu eerst over Yom Kippur, over Grote Verzoendag. Een buitengewoon belangrijke dag, in zekere zin misschien wel de belangrijkste dag in het hele Joodse jaar. Alles wat God is voor zijn volk en alles wat zijn volk is voor hem, is gebaseerd op deze verzoening. Verzoening betekent ook, naar de grondbetekenis van het woord Kippur, in de eerste plaats bedekken. Een van de vormen van het woord kafar betekent bedekken, zoals Noach dat deed met de ark, met pek bedekken. In die betekenis bedekken klinkt nog iets door van wat verzoening wil zeggen. Het is het brengen onder het bloed. Het is het afdekken met het bloed, zodat die zonden voor God niet meer bestaan. Vanaf Nieuwjaarsdag is dat het waar het hart van de vrome Jood naar uitziet. Er is met Nieuwjaarsdag een mooie gewoonte in Israël om op die dag naar een stromend water te gaan, naar een rivier of zelfs de zee. En daar zijn zakken binnenste buiten te keren, steentjes of brood in het water te gooien en dan de slotwoorden uit te spreken van Micha 7. Maar we lezen dat de Heere God trouw is aan Abraham, Isaac en Jacob, maar ook dat al de zonden van zijn overblijfsel zullen worden geworpen in de diepten van de zee. Zoals dat daar heel plastisch wordt uitgedrukt. Al aan het begin van de 10 dagen, al 10 dagen voor Grote Verzoendag. 10 dagen lang leeft Israël toe naar die verzoening. En ik vind het bijzondere daaraan, ook het indrukwekkende voor onszelf, dat wij in een tijd leven waarin er dikwijls zo'n oppervlakkig evangelie wordt verkondigd. Alsof het in het evangelie alleen maar gaat over het geluk van de mens. Zoek je naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart, zongen wij als kinderen. Alsof het daar alleen maar om gaat. Alsof het niet in de eerste plaats gaat om datgene wat tussen God en de mens moet worden weggeruimd. En dat is maar niet een boekhoudkundige handeling als u mij toestaat. Daar gaat het om een zaak die God zijn eigen zoon heeft gekost. En die aan de kant van de mens een menige traan kan kosten. Dat is teshuva, terugkeren tot de Heere. Dat is verootmoediging. Jesaja 57 zegt van de Heere God die woont in de hoge en verheven hemel, dat hij ook woont bij de verbrokenen en verbrijzelden van hart. Daarom wordt er meer dan eens gezegd in Leviticus 23 dat de Grote Verzoendag een dag is van verootmoediging. Letterlijk staat er, de Statenvertaling wijst daar ook op, letterlijk staat er een dag waarop men zijn ziel neerbuigt. Zijn ziel neerdrukt. Het is een diepe zich neerbuigen voor de Heere. Daarom mag er op die dag ook geen enkel werk gedaan worden. Het is een Sabbat. Er zijn 7 van dat soort Sabbatten in Leviticus 23, behalve de gewone Sabbat. Bijzondere dagen waarop elke vorm van arbeid verboden was. Dagen die positief gevuld moesten worden door een heilige samenroeping. Dus het waren ook dagen waarop Gods volk bij elkaar komt. Een Sabbat is altijd zich af onthouden van werk, maar tegelijkertijd een samenkomen met Gods volk. En het is door dat afstaan van alle werk tegelijkertijd een aanwijzing dat het alleen de Heere God is die op die dag de verzoening tot stand kan brengen. Dat daar van onze kant niets aan kan worden toegevoegd. Albert heeft het straks al gezegd dat wij in het Nieuwe Testament een hele brief hebben die eigenlijk 1 groot commentaar is op Grote Verzoendag. De brief aan de Hebreeën. Daar vindt u geschreven over de overeenkomsten. Ook wij kennen een priester die voor ons het verzoeningswerk volbrengt. Wij kennen een priester die met zijn eigen bloed ingaat in een heiligdom. Achter een voorhangsel, er is sprake van een heiligdom, van een hoge priester, van een offer, van een voorhangsel. Maar de Hebreeënbrief legt nog veel meer de nadruk op de verschillen. Voor ons geen gebrekkige hoge priester, maar een volmaakte priester. voor ons niet een sterfelijke priester die elke keer door zijn zoon en die weer door zijn zoon opgevolgd moest worden, maar een priester die naar de ordening van Melchizedek blijft tot in eeuwigheid. Een volmaakt offer, niet het bloed van stieren of bokken, maar hij is met zijn eigen bloed ingegaan, heeft zichzelf ten offer aangeboden. In een heiligdom, niet een aardsheiligdom met handen gemaakt, maar in het hemelsheiligdom. Een voorhangsel, niet met handen gemaakt, maar het is zijn eigen vlees, zoals Hebreeën 10 zegt. En bovenal, een heiligdom dat niet langer gesloten is, maar waarin wij vrijelijk mogen ingaan tot achter het voorhangsel. Niet slechts eenmaal in het jaar, niet alleen de hoge priester, maar ieder lid van het volk van God, dat is een priester. Elke priester. En dat op elk moment in het geestelijk heiligdom, in het hemelsheiligdom door de Heilige Geest. Er is veel meer contrast dan overeenkomst. Maar ook de overeenkomsten zijn belangrijk. Want laten we proberen te begrijpen wat er op de grote verzoendag in essentie gebeurde. Ik heb u al gezegd, er is een heel hoofdstuk dat ons daarover spreekt, Leviticus 16. En alleen al daarover zou je, als je dat in detail zou willen bespreken, gemakkelijk 3 avonden kunnen vullen. Maar laten we proberen te zien wat het in essentie omgaat. Overal zie je dat waar offers gebracht worden, dat er altijd een balans is tussen zondoffer en brandoffer. Want die beide geven de grote zijde van het werk van de Heer Jezus aan. Maar op de grote verzoendag staat het zondoffer verreweg op de voorgrond. Om het nog eens kort te zeggen, het brandoffer spreekt van het offer van de Heer Jezus als datgene wat ook mij nu welgevallig maakt in het oog van God. Door mij te vereenzelvigen met dat brandoffer, dat betekent dus in geloof de handen te leggen op de Heer Jezus en op zijn offer, gaat al de welgevalligheid van dat offer op mij over. Want dat offer was een offer dat geheel en al in rook opging voor de Heer, tot een liefelijke reuk. Meermalen staat daarom ook in Leviticus 1 dat het welgevallig moest zijn, zou zijn voor degene die het offerde. Opdat hij welgevallig zou zijn in het oog van God. Zo zijn wij, om Efeze 1 vers 6 te citeren, aangenaam gemaakt in de geliefde. Welgevallig voor God. Niet alleen maar rein van onze zonden, maar aangenaam voor God in de geliefde. Op grond van dat brandoffer. Het zondoffer doet precies het omgekeerde. Het zondoffer neemt al mijn onaangenaamheid, zondigheid, onwelgevalligheid voor God weg door het uit te boeten. Als een offeraar zijn handen legt op het zondoffer, gaat al zijn onwelgevalligheid, zijn zondigheid over op het offer. Als hij zijn handen legt op het brandoffer, gaat al de welgevalligheid van dat brandoffer over op hem. Die beide zijden moeten we altijd voor ogen houden. En dat brandoffer is er ook op Grote Verzoendag. Maar zoals gezegd, het zondoffer neemt verreweg de belangrijkste plaats in. Het is verzoendag. In het Nieuwe Testament hebben we 2 heel verschillende woorden voor verzoening. Het ene betekent het brengen onder het bloed en het uitwissen van zonden door het bloed. Het andere betekent het verzoenen van mensen met elkaar. Mensen die voorheen op gespannen voet met elkaar stonden, weer met elkaar in harmonie brengen, vrede stichten. Wij waren vijanden en we zijn verzoend met God. Het is ongelukkig dat het Nederlands dat allebei met verzoenen vertaald is, maar dat kan ook moeilijk anders. Andere talen hebben daar eigen woorden voor en ook het Grieks gebruikt totaal verschillende woorden voor die 2 gedachten. In het Oude Testament ligt vooral dat eerste aspect op de voorgrond, maar ook het tweede hoort er wel bij. Maar vooral het eerste, het uitdelgen van de zonde. Verzoenen betekent hier uitwissen van al de zonden die Israël opgehoopt heeft in het voorbije jaar. Om met een schone lei te beginnen voor het aangezicht van God. Het was de enige dag waarop de hoge priester mocht ingaan in het heiligdom. In de Joodse traditie weten we dat dat ook een dag was van geweldige spanning. Hij moest daar heel lang zich op voorbereiden. En om dan tenslotte naar binnen te gaan, de nacht van tevoren mocht hij niet slapen. En moest hij uit stichtelijke lectuur worden voorgelezen om geestelijk klaar te zijn. En dan nog is er een overlevering die vertelt dat men bij wijlen een touw om zijn enkel bond, voor het geval de bliksem van Gods toorn hem daar in het heiligdom toch zou treffen en hij aan dat touw weer naar buiten gesleept zou worden, want niemand mocht natuurlijk dat heiligdom daar binnen gaan. Zo'n ontzag had men voor de tegenwoordigheid van God. En het eerste wat de hoge priester dan ook deed, nadat hij zich gebaad had en witte kleren, niet zijn gewone hoge priesterlijke kleren had aangetrokken, witte kleding had aangetrokken. Het eerste wat hij deed, was het reukwerk naar binnen brengen. Je kunt je dat zo heel plastisch voorstellen. Door dat reukwerk vulde zich dat allerheiligste, dat toch al helemaal donker was, vulde het zich met wierook. Als het ware om het tafereel nog eens extra aan zijn blikken te onttrekken. Maar ook om hem duidelijk te maken dat hij daar alleen kon binnengaan, niet alleen maar op grond van het offer dat hij zou brengen, maar ook op grond van de persoonlijke liefelijkheid van Christus. Het reukwerk spreekt van zijn persoonlijke liefelijkheid, zoals het offer dat in liefelijke reuk opgaat op het altaar spreekt van de liefelijkheid van zijn werk. Dat zijn nog twee verschillende dingen. Christus is niet alleen wel aangenaam voor God op grond van het werk dat hij heeft volbracht, maar omdat hij Gods geliefde zoon is. Zo komt de hoge priester voor Gods aangezicht. Het eigenlijke zondoffer bestond uit drie dieren. In de eerste plaats een stier die Aaron moest brengen voor zichzelf en zijn huis. En daarna de twee bokken waartussen het lot geworpen moest worden. De stier werd geslacht en de ene bok, de bok voor de Heere, daarover werd ook, die werd ook geslacht. En van beide werd na elkaar het bloed gebracht in het heiligdom. Die stier is belangrijk voor Aaron en zijn zoon. In eerste plaats negatief. Het laat zien dat Aaron ook voor zijn eigen zonden een zondoffer moest brengen. Dat was bij de Heer Jezus niet zo. Maar het is wel betekenisvol dat wij in Hebreeën 3 vers 6 lezen dat wij het huis van Christus zijn. En dat betekent daar ook het priesterlijke huis. We lezen in Hebreeën 10 vers 22 dat wij een grote priester, of vers 21, een grote priester hebben over het huis van God. Wij zijn het huis van God, niet alleen maar als gebouw, maar ook als familie, een priesterlijke familie. En dat mij geeft ons een heel bijzondere positie. De Hebreeënbrief spreekt ook in Hebreeën 12 van de gemeente der eerstgeborenen. Wij zijn het huis dat met Christus verbonden is in deze bedeling. Terwijl God nog niet officieel de draad weer met Israël heeft opgepakt, het nationale herstel van Israël is aan de gang, maar nog niet het grote geestelijke herstel. We hebben nog slechts te doen met een overblijfsel naar de verkiezing der genade uit Israël. Maar vandaag is God nog steeds bezig dat grote volk te verzamelen uit alle volkeren van de wereld. Dat is zijn gemeente, zowel uit Israël als uit de naties. En dat wordt op een heel bijzondere wijze verbonden met Christus. Ik vind dat belangrijk omdat Grote Verzoendag in de eerste plaats profetisch verwijst naar het grote herstel van Israël in de toekomst. Maar daar is in de eerste plaats iets heel bijzonders, een bijzonder deel voor dat wat genoemd wordt het huis van de hoge priester. Het huis van de Aaron, waarvoor hij die stier brengt. Een groter offer vanwege bijzondere zegeningen. Die de gemeente mag hebben als de bruid van het lam, als het lichaam van Christus. Maar daarna die twee bokken, die samen natuurlijk één zondoffer vormen, waartussen het lot geworpen werd. Het ene was de bok voor de Heere, het andere was, zoals de Statenvertaling het zegt, de weggaande bok. Die vertaling is in ieder geval fout, want hij is gebaseerd op de uitleg van het woord Azazel, dat zou betekenen weggaande bok, maar dan zou het moeten betekenen weggaande geit. En het ging hier om een bok. Dus die vertaling kan niet deugen. Er zijn nog een heleboel andere vertalingen voorgesteld. Een heleboel andere interpretaties van dit lastige woord. In het algemeen hellen de uitleggers ertoe over om onder Azazel de naam te verstaan van een woestijndemon. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. En het betekent ook zeker niet dat een offer gebracht werd aan die demon. Maar wel dat er een offer gebracht werd en deze bok werd beladen met de zonde van het volk en werd weggestuurd in de woestijn. Als het ware weggestuurd naar het terrein van Azazel, waarbij je dan voor Azazel ook gevoeglijk de duivel, de Satan, kunt lezen. Naar dat terrein waar ook de Satan thuis hoort, daarheen werd deze bok gezonden beladen met de zonde van Israël. Maar het is heel merkwaardig dat er een Joodse traditie is die vertelt dat het altijd als een bijzonder teken van godsgunstigheid van God werd gezien als het lot dat in de rechterhand van de hoge priester terechtkwam, het lot voor de bok des Heren was. De bok die aan de Heren toebehoorde. De linkerhand werd altijd met het ongunstige verbonden. Het Latijnse woord sinister geeft dat nog aan, dat betekent links. En wij kennen trouwens ook links in verbinding met link, daar komt het vandaan. Dat heeft nog steeds een ongunstige betekenis. Rechts is dat wat recht is. Maar het merkwaardige is, na het jaar 30, de traditie vertelt 40 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem, na het jaar 30, dat is na het jaar van de kruisiging van de Heer Jezus, kwam het lot voor de bok die voor de Heere was, nooit meer in de rechterhand van de hoge priester. En dat werd als een ongunstig teken beschouwd. Alsof na het offer van de Heer Jezus, dat offer dat gebracht werd door een Israël dat de Messias had afgewezen, op het overblijfsel der genade na, alsof dat offer geen betekenis voor God meer had. Het was het offer van de Heer Jezus dat de plaats daarvan had ingenomen. Een merkwaardige overlevering. Waarvan je zou denken dat u ook Joden die niet in de Messias geloven toch te denken zou moeten geven. Wat daar ook historisch van waar mogen zijn. Waarom deze twee bokken? Lieve mensen, ik denk dat ze ons twee buitengewoon belangrijke zijden van het werk van de Heer Jezus laten zien. En dat is een groots onderwerp. Een moeilijk onderwerp. En eigenlijk hangt de hele christelijke theologie van deze twee begrippen af. En heel veel verwarring die er bestaat in de christelijke theologie ten aanzien van het verzoeningswerk van Christus, zou je wat speels kunnen noemen een niet onderscheiden van deze twee bokken. Als je dat tegen iemand zegt die problemen heeft met de leer der verzoening, dan klinkt dat werk merkwaardig, maar u gaat dat nu vanavond begrijpen. De eerste bok die voor de Heere was en die geslacht werd en waarvan het bloed in het heiligdom werd gebracht, die drukt uit de waarheid van de genoegdoening. De satisfactio, zoals de theologen die graag Latijn spreken, zoals u weet, dat hebben ze ook 1700 jaar gedaan, per slotverrekening, zoals ze dat noemen. En als in het Engels kent u trouwens ook het woord satisfaction, dus zo moeilijk is dat niet. De andere bok drukt de waarheid van de substitutio uit. De plaatsvervanging. Genoegdoening of voldoening aan de ene kant, plaatsvervanging aan de andere kant. Waarom is dat zo belangrijk? Wat wordt daardoor uitgedrukt? In de eerste plaats, de bok die geslacht werd, daarvan werd het bloed gedragen in het heiligdom. Dat is dus twee haakjes ook, even los van die waarheid van de genoegdoening, een prachtige zaak. Er was geen enkel offer waarvan het bloed gebracht werd tot in het heilige der heiligen, behalve dat van het zondoffer op grote verzoendag. Daarmee werd niet alleen maar zonde uitgewist, maar daarmee werd ook de weg in het heiligdom gereinigd. Het bloed werd gesprenkeld voor het verzoendeksel en op het verzoendeksel. En dat het gesprenkeld werd voor de verzoendeksel betekent dat de weg in het heiligdom weer gereinigd werd. Door die door Christus bloed gereinigde weg kunnen wij de toegang hebben tot de Vader. Jood en heiden tezamen, zegt Efeze 2, hebben beide door één geest de toegang tot de Vader. Dat is al heel belangrijk. Hoeveel christenen zijn er niet die buitengewoon terughoudend zijn. Die liever God aanspreken als de Heere, zoals we hem kennen uit het Oude Testament. En die weinig of geen weet hebben van die vrije toegang tot het hart van de Vader. En daarvoor terugdeinzen, omdat ze niet weet hebben van het bloed van Christus dat de weg tot in het heiligdom gereinigd heeft. En de schrijver van de Hebreeënbrief heeft dat vervoeld toen hij zei in hoofdstuk 10, laten wij daarom, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. Met vrijmoedigheid ingaan. Het bloed is gebracht tot in het binnenste heiligdom. De weg naar God is gereinigd. Het bloed is op het verzoendeksel. Als de heilige cherubs die op dat verzoendeksel op de ark staan, naar beneden kijken, naar het verzoendeksel, dan zien ze daar doorheen de twee stenen tafelen liggen in de ark. Die spreken van de heilige eisen van God. Maar ze zien die stenen tafel als het ware afgedekt door dat bloed. Het bloed van Christus heeft voldaan aan de heilige eis van Gods wet. Genoegdoening is geschonken. Voor wie? Dat is nu het belangrijke waarover zoveel verwarring bestaat. U hebt dat straks allemaal enthousiast meegezongen in het lied. Dus u hebt zelf al aangegeven wat het goede antwoord is. Want dat bloed van de eerste bok is voor ieder mens. Straks gaan we de waarheid zien dat niet ieder mens daar deel aan krijgt. Maar in de eerste plaats, het bloed dat Christus op het kruis vergoten heeft, daarvan strekt de waarde zich uit tot ieder mens. Zo worden een hele rits schriftplaatsen duidelijk, die in andere gevallen vaak allemaal onder de tafel worden geveegd. Nu begrijpen we waarom Titus 2 vers 11 zeggen kan dat de genade Gods is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. Dat betekent, het bloed van Christus is zo rijk dat ieder mens die wil komen, kan en mag komen. In Romeinen 5 lezen wij dat de gevolgen van het werk van de Heer Jezus zich uitstrekken tot alle mensen. Daarom kan God ook in 1 Timotheüs 2 vers 4 laten optekenen dat hij wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Daarom kan Johannes 3 vers 16 zeggen dat God de wereld heeft lief gehad en zijn zoon gegeven heeft, opdat een ieder zonder uitzondering die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Wie alleen de waarde van de tweede bok ziet, van de plaatsvervanging, zeker wanneer die verbonden wordt met de leer van de uitverkiezing, die kan met die eerste bok, als ik het zo uitdrukken mag, niet uit de voeten. Die ziet alleen maar de tweede bok, de plaatsvervanging. Die ziet niet dat God op grond van het bloed van het eerste bok een welmenend aanbod van genade kan laten uitgaan tot alle mensen op aarde. En tot ieder mens kan zeggen, zoals het staat in 2 Korinthe 5, laat u met mij verzoenen. Wie alleen de tweede bok ziet, die kan zo'n welmenend aanbod niet geloven. Die ziet alleen de waarde van de plaatsvervanging. Die ziet alleen dat bepaalde mensen, of je dat nou ziet van God uit, mensen die uitverkoren zijn, of dat je dat ziet vanuit de verantwoordelijkheid, mensen die het evangelie hebben aangenomen, alleen bepaalde mensen krijgen deel aan het werk. Alleen zij mogen weten dat hun zonden ook op Christus gelegd en daadwerkelijk weggedaan zijn. Maar dat doet niets af aan de betekenis van de eerste bok. Op grond daarvan kan God zeggen, er is een werk volbracht op Golgotha, zo groot en zo rijk, dat ieder die komt om te pleiten op het bloed van Christus, dat ieder die in geloof de hand legt op het werk van de Heer Jezus, kan en mag komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Wat hebben mensen die alleen de tweede bok zien, u begrijpt nou hoe ik dat bedoel, moeite met zulke woorden. Wie wil, komen en nemen het water des levens om niet. Dat kan eigenlijk voor hen niet bestaan. Wie wil, komen en nemen het water des levens om niet. De eerste bok zegt dat God een deposito heeft ontvangen, zo rijk dat ieder die zich komt melden op de bank, uit dat deposito vrijelijk en rijkelijk kan ontvangen. Er is genoeg voor iedereen. De waarde van het werk van Christus is zo groot dat iedere mens tot God kan komen. Jood en heiden. Het gaat zelfs zo ver dat we ook zien dat met dat bloed van die eerste bok het heiligdom zelf gereinigd wordt. En het altaar gereinigd wordt. Het heiligdom, zien we in Hebreeën 9, is ook een beeld van de hemelen. Zoals het voorhof een beeld is van de aarde en het heilige een beeld is van de hemelse gewesten en het allerheiligste of het heilige der heiligen een beeld van de derde hemel, de woonplaats van God. Zo geeft die reiniging van het heiligdom op Grote Verzoendag aan dat op grond van het bloed van Christus ook de ganse hemel en aarde uiteindelijk gereinigd worden en hersteld worden tot God. Johannes de Doper ziet je Heer Jezus komen en zegt: zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij zal de zonde als boze macht en als verderfelijke smet eenmaal uit de ganse kosmos afschaffen. Dat is de waarheid, om het zo te zeggen, van de genoegdoening, voldoening. Er is genoegdoening gedaan voor iedereen. Voor in de betekenis van ieder kan er deel aan krijgen. Maar als de hoge priester uit het heiligdom kwam, en dan haalde het volk verlicht adem, want ze wisten dat hij het overleefd had. Ze wisten ook, het bloed is in het heiligdom gebracht. Het bloed is weer op het verzoendeksel. En het bloed is weer gesprengd voor het verzoendeksel. Dan wisten ze dat dat deel van het werk volbracht was. Maar dat was niet genoeg. Nu werd de tweede bok, de bok voor Azazel, tot de hoge priester gebracht. En hij legde zijn handen op die tweede bok. U kunt het thuis allemaal rustig nalezen in Leviticus 16. En dan staat daar zo wonderlijk: hij beleed de zonden van het volk op de kop van die tweede bok. In werkelijkheid was dat helemaal niet mogelijk. Hoe zou je kunnen voorstellen dat de hoge priester alle zonden van het hele volk van het hele jaar zou kunnen beleiden? Daar was niet eens tijd voor. Hij had niet eens tijd om zijn eigen zonden van het afgelopen jaar allemaal te beleiden, als hij ze allemaal nog had geweten tenminste. Maar in de heenwijzing naar het werk van Christus is het een prachtige uitdrukking. Af en toe, zo noem ik dat, verspreekt de Heilige Geest zich wel eens. Dan heeft hij het over gewone mensen, maar hij denkt eigenlijk aan de Heer Jezus. En dan spreekt hij zo. Want de Heer Jezus heeft het zo gedaan. Hij heeft, voor zover ons dat menselijk kunnen voorstellen, op het kruis al uw en mijn zonden beleden voor God, alsof het zijn eigen zonden waren. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, zegt 2 Korinthe 5. Hij zegt het profetisch als de Messias in Psalm 40 over die ongerechtigheden die overhand over hem hadden. Maar dat waren niet zijn eigen ongerechtigheden, het is de Messias die daar spreekt. Maar de ongerechtigheden van het volk worden hem daar aangerekend. Hij zegt in Psalm 69 profetisch als de Messias: wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Hij moet vergoeden, terwijl hij zelf niets misdaan had. Daar worden de zonden gelegd op de kop van die tweede bok. En dan wordt die bok heen gezonden in de woestijn om daar jammerlijk om te komen. En daarmee verdwenen al die zonden uit het oog van God. Hier hangt ook mee samen een onderscheid dat ook heel belangrijk is. De eerste bok heeft te maken met het probleem van de zonde, zonder en. En de tweede met het probleem van de zonden. Wat zou het heerlijk zijn als mensen die twee dingen ook gingen onderscheiden. De zonde is niet alleen maar het enkelvoud van zonden. Zonde is in het Nieuwe Testament, kijk maar hoe Paulus dat fijne onderscheid maakt in de Romeinenbrief, ook een macht. Wij zijn in de macht van de zonde, enkelvoud. Daar is de zonde een boosaardige macht die ons geknecht houdt, waarin we in de slavernij van zijn. Uit de macht van de zonde moet je bevrijd worden. Die macht van de zonde kan niet vergeven worden. Dat zijn woorden die passen niet bij elkaar. Die macht van de zonde moet verbroken worden. Daar moet je uit bevrijd, daar moet je van verlost worden. Maar die zonde als boze macht in ons heeft ook verkeerde daden voortgebracht. Dat zijn de zonden, dat zijn de vruchten van die verkeerde boom. Als je een klein kind bent, dan heb je wel weet, als je in een christelijk gezin opgegroeid bent, dat je zonden doet. En je beleidt die zonden ook. Maar je hebt er nog nauwelijks weet van dat die zonden voortkomen uit een verborgen en een bedorven bron. Je hebt er nog nauwelijks weet van niet alleen maar dat je wel eens verkeerde dingen doet, maar dat je zelf niet deugt, dat de bron niet deugt. En dus hadden wij twee problemen en dus hadden wij ook twee oplossingen nodig. We hadden het probleem van de zonden. En Gods antwoord daarop is de vergeving op grond van het bloed van Christus. God brengt van hen die zich daadwerkelijk tot hem bekeren al de zonden, dat heeft hij ook al gedaan, onder het bloed van Christus. Daardoor worden ze uitgewist. Het antwoord op het probleem van de zonden is dat die worden uitgewist door het bloed van Christus als een mens gelooft in de Heer Jezus. Wat is Gods antwoord op het probleem van de zonde? Zijn antwoord daar is op dat hij ons bevrijd uit de macht daarvan. Maar hij zal dat straks ook met de hele kosmos doen. Ik citeer al dat woord van Johannes. Het verbaast mij dat elke dag overal op aarde in de Rooms-Katholieke mis wordt gezegd: Agnus Dei qui tollis peccata mundi, de zonden van de wereld. Ik snap niet waar die rare fout vandaan komt. Zo staat het ook niet in de Latijnse Bijbelvertaling. Johannes zegt: peccatum mundi, de zonde van de wereld. De zonde als macht, als besmetting, als verdorvenheid die de hele wereld doortrekt. Zonden van de wereld zouden zonden van mensen zijn. Maar de kosmos is besmet. En de eerste bok die zijn bloed en zijn leven moet geven, met dat bloed reinigt God de ganse kosmos. Maar dat bloed biedt hij ook aan elk mens, om van diezelfde macht van de zonde bevrijd te worden. En als een mens inderdaad komt en zijn handen ophoudt om die te laten vullen door de Heere God, dan mag zo'n mens weten dat al zijn zonden gelegd zijn op die tweede bok en weggezonden zijn voor God. Sommige mensen weten alleen van die tweede bok, had ik het straks al over. Anderen weten alleen maar van die eerste bok. Die denken dat door het werk van de Heer Jezus alle zonden van alle mensen verzoend zijn. We noemen dat de leer van de algemene verzoening, niet te verwarren met de alverzoening. Want die betekent dat ook alle mensen uiteindelijk behouden worden. Maar de algemene verzoening betekent: de Heer Jezus heeft alle zonden die mensen ooit gedaan hebben op het kruis gedragen. Je hoeft alleen nog maar te komen en het aan te nemen. Als je het niet aanneemt, dan ga je verloren door je ongeloof. Niet door je zonden, want die zijn weggedaan, maar door het feit dat je het niet hebt willen geloven. Alsof dat geen zonde zou zijn. Alsof dat geen zonde is die niet eveneens dan door het werk van de Heer Jezus zou moeten zijn weggedaan. Nee, met die algemene verzoening kom je vast te zitten. Het is een evengoed, maar dan in de omgekeerde zin een verwarring van die twee bokken. De Heer Jezus zegt niet, en je hoort het vaak evangelisten zeggen, en ik zal het nooit zeggen tenzij ik me verspreek. Maar je leest nooit in de schrift, een evangelist hoort het ook niet te zeggen tegen mensen: de Heer Jezus heeft al jouw zonden gedragen, je hoeft het alleen nog maar te geloven. Dat is geen Bijbelse prediking. De Heer Jezus heeft alleen de zonden gedragen van hen die in hem geloven. Je mag ook zeggen, die uitverkoren zijn, komt precies hetzelfde neer. Ziet u hoe makkelijk hier scheef kan gaan? Sommigen leggen zoveel nadruk op wat God voor alle mensen heeft gedaan, dat ze zelf zo ver gaan om te zeggen: de Heer Jezus heeft al je zonden al gedragen, je hoeft alleen maar te geloven. Mis. En andere mensen schieten door, die zien heel goed dat de Heer Jezus alleen de zonden gedragen heeft van hen die in hem geloven. En die zeggen: nou, dan kan ook alleen maar aan diegenen die daartoe uitverkoren zijn het evangelie worden aangeboden. En die zien niets. Je ziet het zelfs in de kanttekeningen van de Statenvertaling. God heeft de wereld lief gehad, dat is de uitverkoren wereld. God wil dat alle mensen behouden worden, dat zijn de uitverkorenen. Daar staat allemaal niets van in de schrift. Het is allemaal inlegkunde. Het is een menselijk bedenksel als een uiterste consequentie van een eenzijdig doorgetrokken leer. De waarheid van de voldoening of de genoegdoening, de satisfactio, is dat Christus zo'n groot werk heeft volbracht, dat elk mens die wil kan komen om een beroep op dat werk te doen. Daarom brengen wij het evangelie aan alle mensen. En geloven wij dat God het ook van harte meent als hij elk mens oproept. Ik citeer nog eens 2 Korinthe 5. Oproept: laat u met mij verzoenen. Maar het is evenzeer waar dat alleen als je in de Heer Jezus gelooft, zijn werk hebt aangenomen, zijn persoon hebt aangenomen, dat je ook dan mag zeggen: nu mag ik ook weten dat hij al mijn zonden voor eeuwig heeft weggedaan. Dat hij plaatsvervangend mijn zonden op zich genomen heeft. En die heeft weggedaan. Dat waren enkele gedachten over de grote verzoendag met betrekking tot de gelovigen. In het algemeen. Van wat voor bedeling dan ook, uit Joden of uit heidenen. Maar ik wil u tenslotte nog een paar woorden zeggen over de profetische betekenis. Want dat mogen wij niet uit het oog verliezen. De profetische betekenis van grote verzoendag. Het offeren van de stier en van die eerste bok is natuurlijk, als je dat zo wil overdragen, al bijna 2000 jaar geleden gebeurd op Golgotha. En daarna, zoals de Hebreeënbrief het schrijft, is de Heer Jezus ingegaan in het heiligdom. En daar zit hij nu ter rechterzijde van de troon in de hemel. Een aantal keer, als ik me goed herinner, 5 keer wordt in de Hebreeënbrief gezegd dat de Heer Jezus daar zit ter rechterhand Gods. Dat is heerlijk. Maar betekent in zekere zin dat wij dat mogen weten. Waarom mogen wij dat weten? Omdat wij door het geloof en door de Heilige Geest vrije toegang hebben tot die genade. En tot het heiligdom, zoals Hebreeën 10 het zegt. Wij kunnen daar als het ware met het geloofsoog Christus zien zitten op de troon. Maar op grote verzoendag stond Israël buiten en wachtte af. Ze wisten niet wat er in het heiligdom gebeurde. Ze waren er onkundig van. Ze moesten er maar het beste van hopen. Voor hen was de verzoening pas een concreet feit op het moment dat de hoge priester terugkeerde uit het heiligdom. En dat is profetisch gesproken een buitengewoon prachtig facet van de wederkomst van Christus. Want de wederkomst van Christus zal betekenen dat voor zijn volk Israël de hoge priester dan naar buiten treedt uit het heiligdom. En als hij zo zal neerdalen vanuit de hemel en zijn voeten zullen staan op de olijfberg, dan breekt profetisch voor Israël pas de grote verzoendag aan. Natuurlijk, de grondslag is gelegd op Golgotha. Maar dan krijgen zij er pas objectief, of subjectief moet ik zeggen, deel aan, persoonlijk deel aan. In Daniël 9, waar we die kostelijke profetie van de 70 jaarweken vinden, daar wordt in vers 24 gezegd dat aan het einde van die 70 jaarweken, en het einde is de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk, er dan voor Israël eeuwige verzoening tot stand zal worden gebracht. Dat is wat we gelezen hebben in Zacharia 13. Direct in samenhang met wat er in hoofdstuk 14 volgt over de wederkomst van de Messias. Dan zal er een bron van ontzondiging zijn voor Israël. Als ze die rouwklacht aanheffen over de eerstgeboren, lieve mensen, wat zal dat zijn? Als de Heer Jezus straks terugkomt en Israël zal zien op de doorstokenen en hun de schellen van de ogen zullen vallen. Het zal zijn als Jozef die zich aan zijn broers bekend maakt en zei, ik ben Jozef, leef mijn vader nog. En toen de broers het ineens zagen. Het zal een van de meest ontroerende momenten in de wereldgeschiedenis zijn. Als Christus eigen broeders. Als Jozef zich straks aan hen zal bekendmaken, hem zullen herkennen. Dan zullen ze achterwaarts deinzen, omdat ze net als de broers zich zullen realiseren wat ze gedaan hebben. Jozef verkocht naar Egypte. Maar Jozef zal hen omarmen en hen aan zijn hart drukken. Jozef zal zich over hen erbarmen en hen aannemen als het volk van God. Hen bij zich brengen in het land Goshen. En hen tot vrede en welvaart brengen. Straks spreekt voor Israël profetisch de grote verzoendag aan als de Messias terugkeert. Dan zal er een massale verootmoediging zijn zoals dat past bij Yom Kippur. Dan zal er een veel rouwklacht worden aangeheven, maar de Heer Jezus zal zich erbarmen over zijn volk. En figuurlijk gesproken, dan zal hij hun zonden leggen op de tweede bok. Dat betekent natuurlijk, hij zal hen duidelijk maken dat hij door zijn werk al hun zonden plaatsvervangend op zich heeft genomen, opdat zij vrijuit zullen gaan. Dan zal geheel Israël behouden worden. Dan breekt het vrederijk aan van Zacharia 14. Het is jammer dat we hier moeten onderbreken, want dan komt het Loofhuttenfeest. Het blijste en het vrolijkste feest in Israël. Het feest dat meer dan welk feest ook een heenwijzing vormt naar het Messiaanse Rijk. Dan zal Israël waarachtig 1000 jaar lang loofhuttenfeest kunnen vieren. En God zelf zal in een loofhut, in een tent, bij hen wonen. En straks op de nieuwe aarde zal de tent van God, de loofhut van God, op de nieuwe aarde bij de mensen wonen. God zal voor eeuwig hun God zijn. Ook wij, en Joden en heidenen, gelovigen uit de volkeren en gelovigen uit Israël, zien uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. Het zal een blijde dag zijn. Maar het is ook een dag waarvoor wij ons nu al verootmoedigen mogen, opdat we hem recht in de ogen zullen kunnen zien, dankzij het werk dat hij zelf heeft volbracht. God zegen u erin.